We zijn inmiddels ongeveer terechtgekomen bij Genesis 44. Dat wil zeggen dat we vorige keer ons bezig hebben gehouden met het feit dat Jozefs broeders nogmaals naar Egypte gingen. De uitdrukking staat bij mij boven hoofdstuk 43. Dus voor de tweede keer gingen zij, en ik heb in het algemeen toen ook gezegd dat de eerste keer als de broeders naar Egypte gingen, is dat nog in het algemeen een uitbeelding van de bedeling waarin wij leven, waarin Benjamin niet aanwezig is, waarin dat gelovig overblijfsel uit Juda er niet is. En waarin Jozef zich dus ook inderdaad niet bekend maakt aan zijn broeders, maar waarin aan de andere kant de broeders wel te eten krijgen en zelfs hun geld mee terugkrijgen, zodat ze inderdaad leven uit de genade Gods. En dat is het algemene kenmerk van onze bedeling. En het blijkt dan ook dat 2 jaar later, want het wordt op een gegeven moment ergens gezegd, dat 2 jaar later broers opnieuw naar Egypte gaan, deze keer wel met Benjamin. En deze keer leidt het er ook toe dat via een wat ingewikkelde geschiedenis rondom Benjamin, de Jozef inderdaad zich aan zijn broers bekend maakt. En dat is alles bij elkaar natuurlijk een uitbeelding van de dingen die samenhangen met de wederkomst van Christus, die wij nog verwachten in de toekomst. De vorige keer hebben we gezien hoe de broers inderdaad naar Egypte gaan, en het eindigt dan in hoofdstuk 43... met dat zij gezamenlijk de maaltijd gebruiken, waarbij uiteraard Jozef zijn broeders heel goed kent en dat bovendien ook demonstreert door ze netjes op volgorde van leeftijd aan de tafel te laten rangschikken. En bovendien wordt ook daarbij Benjamin erkend, want zijn gerecht was 5 maal groter dan de gerechten van hen allen, zegt het laatste vers van hoofdstuk 43, wat nog steeds enige hilariteit tevoorschijn kan roepen natuurlijk. Ik zie die arme jongen al zitten. Maar goed, en het laatste deel van het vers heb ik onbegrijpelijke reden overgeslagen natuurlijk, omdat daar staat, en ze dronken, en ze werden zij werden dronken met hem, zodat het hele stelletje, dronken werd dus, daar komt het op neer. Niet ter wille van de reunie, want dat wisten ze niet eens dat het dat was, maar Jozef wist dat uiteraard wel. Waar dat een uitbeelding van is, dat is natuurlijk makkelijk genoeg. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. En die zei, nou ja, het lijkt dan op dronkenschap, maar in werkelijkheid is dit de vervulling van Joël 2, namelijk dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees enzovoorts. Hè? Dat lezen we in Handelingen 2. Ik denk dat u Bijbel vast genoeg bent om dat te begrijpen. Waar de discipelen immers in tongen spraken in elk geval. En waar van hen gezegd wordt dat zij vol zoete wijns zijn, zo van, die zijn dronken. En dan zegt Petrus, nee, dat is het niet, maar het is wat Joël gesproken heeft in Joël 2. Het is de vervulling van Gods belofte dat hij zijn geest zou uitstorten enzovoorts. En het is goed dat ik dat nou zo aanhaal natuurlijk, omdat wij ook horen te weten dat deze profetie van Joël 2 over de belofte van de komst van de Heilige Geest, dat die belofte weliswaar werd toegepast in de dagen van Handelingen aan het begin van onze bedeling. Maar het neemt niet weg dat dezelfde profetie zijn uiteindelijke en volledige vervulling zal vinden in de dagen van de wederkomst van Christus, met name rondom het tijdstip van het einde van de 70e week van Daniël, waarbij inderdaad het overblijfsel van Israël tot aanroepen van de naam des Heren komt, en ter gelegenheid waarvan ook inderdaad de Heer zijn geest op hen zal geven. En dat is wat hier natuurlijk ook wordt uitgebeeld. Dan gaat de geschiedenis verder, wordt wat ingewikkeld, want de zonen van Jozef zouden dan weggaan, maar er wordt wat anders geregeld. Er staat namelijk in hoofdstuk 44 vers 1, en hij, Jozef dus, gebood degene die over zijn huis was, zeggende, vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat ze zullen kunnen dragen, en leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. Dat was de vorige keer dus ook al gebeurd, dus precies hetzelfde, nog steeds de uitbeelding van de heerschappij van genade uiteraard. Dat blijft natuurlijk ook altijd zo. En dan staat er, en mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Zodat, ik heb altijd van die eigenaardige gedachten erbij, maar ik denk altijd, Benjamin krijgt hier de Zwarte Piet toegespeeld. Want daarna wordt hij natuurlijk van het een en ander beschuldigd. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het is niet iets negatiefs wat hem overkomt, maar integendeel iets positiefs wat hem overkomt. Ik heb daar vorige keer al even bij stilgestaan. Deze beker die in de zak van Jozef gelegd wordt, Deze beker komen wij op andere plaatsen ook in de Bijbel tegen. Eigenlijk nog maar één keer. En dan is het ook inderdaad een beker in Jeremia 35 vers 5. Dat heb ik vorige keer al gezegd. Omdat er nou eenmaal sprake was van amandelen, dacht ik. Ja, amandelen in hoofdstuk 43 vers 11. Die broers brachten namelijk amandelen mee naar Egypte. Onder andere amandelen, terpentijnnoten, waarvan we nog niet weten wat het is, overigens. En balsem, honing, specerijen en mirre. Maar ter gelegenheid van die amandelnoten heb ik u erop gewezen dat dit woord voor beker hier in Genesis 44 niet het normale woord voor beker is, maar het wordt slechts nog op één andere plaats zo vertaald, zodat de vertaling niet verkeerd is. Maar aan de andere kant, het is de normale aanduiding voor amandelnoten. En daar gaat het om. En zodat de betekenis van de amandelnoten ook hier meekomt met deze beker. En de betekenis van de amandelnoot is betrekkelijk eenvoudig. Amandel is, zoals eerder gezegd, een uitbeelding van niet alleen nieuw leven, maar zelfs van het eerste nieuwe leven wat tot stand zou komen. Het ontleent zich aan de ene kant aan het verschijnsel in de natuur dat de amandelboom in het algemeen de eerste boom is in Palestina die in het voorjaar tot bloei komt. Witte bloei overigens. En aan de andere kant drukt het zich uit in het woord wat gebruikt wordt voor amandelen. Dat heeft namelijk de betekenis van ontwaken. Wakker worden dus. Vroeg opstaan wordt het ook vertaald. Dat is een term die nogal eens in de Bijbel voorkomt. Maar daarmee staat amandel in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond in het algemeen. En in het bijzonder wordt amandel in verband gebracht natuurlijk met het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël. Het ontwaken van Israël. En vooruitgrijpend daarop, en min of meer ten onrechte overigens, heeft de Joodse staat van onze dagen dan ook inderdaad de amandelboom gekozen tot nationaal symbool, hè? National emblem, hoe zeg je dat? Nationaal symbool. En een uitbeelding van de amandelboom in de vorm uiteraard van de gouden menorah voor het gebouw van de Knesset gezet in Jeruzalem. Maar hoe het ook zij, daarin wordt in ieder geval deze betekenis van de amandel zo zonder meer onderschreven. Want daar gaat het om. Het drukt uit nieuw leven. Wel nu, dit verschijnen van Benjamin bij Jozef drukt natuurlijk uit de bekering van Israël straks aan het einde van de 70e week van Daniël. De uiteindelijke komst van de laatste zoon. De uiteindelijke bekering van Israël aan het einde van de 70e week. Want daar is Benjamin de hele Bijbel door in eerste plaats een uitbeelding van. Soms wordt het ook wat breder toegepast. Maar in het algemeen, in principe bedoel ik in de smalle betekenis, is het altijd dit. De uitbeelding van het gelovige overblijfsel. Straks bij de wederkomst van Christus en dus bij de openbaring van zijn koninkrijk. Zodat het bijna vanzelfsprekend is dat deze beker ook inderdaad bij Benjamin thuis hoort. Dat is het eigenlijk. Want de beker en Benjamin beelden samen ongeveer, of beelden elk ongeveer hetzelfde uit. Namelijk de wedergeboorte van Israël straks in de toekomst. Nog afgezien van dat de beker wijn dient te bevatten, normaal gesproken. En de wijn is natuurlijk een uitbeelding eveneens van het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond. Zoals we dat dan meer in het bijzonder het Nieuwe Testament tegenkomen. Al moet ik zeggen dat het Nieuwe Testament dit woord uiteraard niet gebruikt wordt. Dezelfde mensen die dat dan meteen vragen, is dat dan hetzelfde woord? Nee, dat is niet hetzelfde woord, want het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dus dat kan niet. Hè? Goed. De beker, de zilveren beker, nog even de zilveren beker dan. Zilver spreekt altijd van verlossing. Al moet ik daar weer meteen bij zeggen dat het woord verlossing in het Nederlands veel te neutraal is. Verlossing is in de Bijbel namelijk niet alleen dat iets vrijgemaakt wordt, maar het is dat iets vrijgekocht wordt. Dat wil zeggen, verlossing is eigenlijk loskoping. Het Engelse redemption, to redeem, vrijkopen. Loskopen uit de slavernij, dat is eigenlijk de gedachte. Het is wat de losser ook inderdaad doet. De losser maakt niet vrij, de losser koopt vrij. En als wij Bijbelse termen gebruiken, dan is de gedachte dus dat we inderdaad vrij gekocht zijn. Niet vrijgemaakt, hoewel sommigen menen dat ze dat zijn. Maar dat is wat anders. Maar wij zijn vrij gekocht, daar is namelijk een prijs voor betaald. Als u dat in de gaten hebt, dan begrijpt u ook dat zilver daar de uitbeelding van is. Want zilver is zowel in het Grieks als Hebreeuws synoniem met geld. Gewoon omdat zilver gebruikt werd als ruilmiddel, als geld. Dus, behalve in het Nederlands, want in Nederland gebruikte men kennelijk goud. En dus hebben wij niet zilver als geld, maar hebben wij een gulden. Dat wil zeggen, een gouden ding, munt dus eigenlijk, als ruilmiddel. Maar in het algemeen is het zo dat zilver synoniem is met een prijs die betaald wordt. Dingen worden uitgewogen, of prijzen worden uitgewogen in zilver. Dat blijft de hele Bijbel door de betekenis van zilver, namelijk van verlossing. Dat men vrijgekocht is, en dat geldt natuurlijk in het bijzonder in de, bijvoorbeeld de tabernakel, waar nogal wat zilver gebruikt wordt. Zodat de zilveren beker uitbeelding is aan de ene kant van verlossing, van vrijkoping. Lossing heet het gewoon in de Bijbel eigenlijk, oorspronkelijk. Het is een beeld van lossing en de beker zelf is een uitbeelding van, zeg maar, wedergeboorte. Daar komt het op neer. En als Israël tot wedergeboorte komt, dan wordt Israël te midden van de volkeren althans beschouwd als de eersteling, als de eerste. En er wordt dan vastgesteld met voorbijzien uiteraard aan de positie van de gemeente. Strikt genomen is de gemeente het eerste volk wat behouden wordt. Maar de gemeente wordt pas een volk nadat het behouden geworden is. Dus die vergelijking gaat dus niet helemaal op. Maar tussen de volkeren in het geopenbaarde koninkrijk is Israël nog eenmaal de eerstgeborene. En dat is wat de amandel en dus ook deze beker uitbeeldt. Er komt nog wat bij, want dat moet ik ook nog even zeggen. Mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinste. En de mond, dat is natuurlijk de opening, natuurlijk. Maar je krijgt het ding helemaal die zak niet in, zonder het in die mond van die zak te leggen. Uiteraard, dan moet het altijd door, zodat het tamelijk overcompleet is om het erbij te zeggen. Dat had net zo goed kunnen staan. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de zak. Maar er staat in de mond des zaks. En dan zegt u natuurlijk, ja, dat betekent dat het bovenin moet liggen. Ja, dat zal wel. Dat goed. Hè? Maar waar het om gaat is dat het woord mond ook inderdaad gebruikt wordt en ook werd. En dat is de verwijzing naar het woord van God uiteraard. De mond heeft immers te maken met het spreken van God. En als deze zilveren beker gelegd wordt in de mond, dan betekent het inderdaad dat er sprake, let op het woord, dat er sprake is van verlossing en dus ook van wedergeboorte. Daarover wordt dan dus gesproken. Dat is de betekenis van het begrip mond en daarom wordt het uitdrukkelijk erbij gezet. Het is trouwens een verwijzing naar het nieuwe verbond waarvan Hebreeën 1 zegt. U weet, Hebreeën spreekt helemaal over hoe het nieuwe verbond tot stand is gekomen na en uit het oude. En Hebreeën 1 vers 1 opent dan dat met te zeggen dat God weliswaar eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, maar dat God in deze laatste dagen, en dus in elk geval in het algemeen onder het nieuwe verbond, want dat zijn de laatste dagen, gesproken heeft door de Zoon. En als de Zoon spreekt vanaf zijn hemelse positie, dan spreekt hij uiteraard in genade. Daar komt het op neer, omdat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dus het woord wat sindsdien gepredikt wordt is inderdaad het boodschap van genade. Daar gaat het om en heb ik het wat eenvoudig samengevat. Het is trouwens interessant om in het Oude Testament te lezen hoe het kleed van de hoge priester beschreven wordt. Nou, of het nou kleed of rok heet of mantel, dat wil ik nou afwezen, want het verschil is me nou weer ontgaan. Maar niettemin wordt gesproken over het kleed van de hoge priester, wordt uitdrukkelijk de mond genoemd. Alleen wij noemen dat dan de halsopening. Want het is dan eigenlijk, als je hem zo eenvoudig mogelijk construeert volgens de woorden die erover staan, dan is het eigenlijk gewoon een rond of desnoods een vierkant kleed, want dat kan ook, met in het midden één gat. Daar steekt de hoge priester dus zijn hoofd door, dat lijkt me duidelijk. En er staat er uitdrukkelijk dat die mond, want dat staat er, hoewel het dan vertaald wordt met opening, dat die mond moet afgezet worden met een zoom, maar dat staat er ook niet, er staat moet afgezet worden met een lip. Nou ja, in concreto, het is natuurlijk een opening en die wordt, er wordt een lip omheen gezet, een zoom omheen gezet. Staat ik bij waarom het is? Want de bedoeling is dat het kleed niet zal uitscheuren. Dus het wordt daar bij de opening versterkt. U weet, dat heb je ook wel eens zo'n trui gehad. Als je hem eerst aan hebt, past hij. En als je hem niet te heet wast, dan wordt hij allemaal groter en groter. En dan langzamerhand zakt hij gewoon over je schouders. He? Zo is het ongeveer. Hoewel ik er ook ken, die dragen trui bij voorkeur zo. Maar goed. Maar dat zakt uit. Maar wat er in de schrift over staat is, nee, er moet een lip omheen, want anders dan, want hij mag per se niet gescheurd worden. Hetgeen meteen verband brengt met de hoge priester in de dagen van de Heer Jezus, de laatste, officiële althans laatste hoge priester van het oude verbond, die pakt zijn kleed en scheurt het, staat er. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en die zei, wat voor bewijs hebben we nog nodig, hij is schuldig, laten we hem kruisigen. Dat was het verhaal. En op het moment dat het oude verbond zou beëindigd worden, omdat de Heer zou sterven uit de dood opstaan als de eerste hoge priester van het nieuwe verbond, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Maar in het oorspronkelijke type is het zo dat het kleed van de hoge priester mocht helemaal niet gescheurd worden, moest van alles aan gedaan worden, want het is natuurlijk een uitbeelding van het tweede hoge priesterschap, namelijk dat van Christus, en dat zou een hoge priesterschap zijn wat nooit beëindigd zou kunnen worden. Dus mag het kleed ook niet gescheurd worden. Hetzelfde principe wordt trouwens nog toegepast op het kleed van de Heer Jezus zelf. Want dat was ook een kleed uit één stuk. Naadloos geweven, weet u wel. En dat mocht dus ook niet verdeeld worden. Dat gebeurde ook niet. Het werd verloot. En zo kwam het dan toch bij de 10 stammen terecht. Maar dat had ik nou even niet mogen zeggen natuurlijk, hè, waar het terecht kwam. Het heeft er nou niks mee te maken. Maar het noemen van die mond, wel, dat is de verwijzing naar het nieuwtestamentische priesterschap, namelijk dat van Christus, waarbij de mond inderdaad genade predikt. Daar komt het op neer. En nogmaals, ik heb het wat vereenvoudigd gezegd, want anders is het me veel te ingewikkeld om het uit te leggen. Het hoeft hier nou ook niet. Maar die mond wordt uiteraard niet voor niks genoemd. Dat betekent dat er inderdaad sprake is van lossing en van wedergeboorte. Dus er wordt gelegd in de mond van de zak des kleinsten. En dan staat er, met het geld van zijn koren, want dat kreeg hij uiteraard ook terug, net als de anderen. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Het aardige is nog dat er staat in vers 1, dat Jozef gebood degene die over zijn huis was. En dan vraag ik altijd, hoe zou die geheten hebben? En dan denk ik altijd meteen aan een knecht die over heel zijn huis was. Wie was dat? Verder terug. Ebiezer. Vind je niet een goeie? Ebiezer. De geheimzinnige knecht die niet met name genoemd wordt. We hebben hem ooit een keer besproken. We hebben twee gelegenheden gezien dat Abraham een knecht had die over heel zijn huis was. De eerste keer staat het erbij. Want hij zegt, en heeft Abraham nog geen lijfelijke zoon. En dan zegt hij, deze Damaskener Eliezer, die over heel mijn huis is, die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal mijn zoon zijn, zegt hij zelfs. Dan zegt hij, nee, hij niet, maar het wordt iemand uit uw zaad, door Isaac dus. En later, als Isaac zo'n beetje wat groter geworden is, een jaar of 40 dus. Nou goed, dan wordt de knecht van Abraham, die over heel zijn huis was, staat er uitdrukkelijk bij, wordt uitgestuurd om een vrouw voor Isaac te versieren, zoals wij reeds besproken hebben. En de naam staat er niet bij, maar het moet hetzelfde geweest zijn. Dezelfde, namelijk Eliezer. Maar de aardigheid is dat die knecht, die geheimzinnige knecht, inderdaad een beeld is van de positie van Christus nu, namelijk een beeld is van het priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. En vandaar ook de naam Eliezer, ofwel Eliazar, weet u wel, de naam van wat later de zoon van Abraham zou zijn, of van Aaron zou zijn, namelijk de tweede hoge priester van het oude verbond. Een naam die we later dan tegenkwamen in het Nieuwe Testament, in verband met Lazarus en nog eens een Lazarus enzovoorts. Nou goed, daar ga ik nou niet meer op in, maar als hier dus weer sprake is van een knecht die over heel zijn huis was, die namens Jozef optreedt, want dat doet hij uitdrukkelijk in deze geschiedenis, dan moet hij het type zijn van wat wij dan gemakshalve meestal noemen trouwens, de Heilige Geest. Degene die zich verbergt. Maar ik blijf volhouden en elke keer zeggen, de Heilige Geest is heus niemand anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zich immers ook verbergt, omdat hij is ingegaan in het heiligdom, achter het voorhangsel enzovoorts. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Zodat, als ik uit vers 2 De conclusie trekt dat het een en ander moet gaan over het aanbreken van het nieuwe verbond en de uitstorting van de Heilige Geest, dan moet ik zeggen dat dat in vers 1 ook inderdaad al bevestigd was in het noemen van deze naamloze bediende, deze naamloze knecht van Jozef, die over geheel zijn huis was. Hij zou trouwens ook Ploni Almoni hebben kunnen heten, natuurlijk, hè? Natuurlijk. Dat is precies dezelfde. Hij had ook kunnen heten Aquarius, maar dat is weer een andere taal. Goed, laat maar zitten. Maar er blijkt dat deze hele functie van wedergeboorte, van nieuw leven en van spreken van genade en van het leven uit genade bovendien, dat inderdaad allemaal samenhangt met Christus, de Heilige Geest, ofwel de hoge priester en de orde van Melchizedek. Het is volstrekt hetzelfde. Maar goed, dan gaan we verder naar vers 3. Er staat: des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezelen. Dat is altijd het vermakelijke in de Bijbel. Dat als mensen vrijgelaten worden, dan blijken er ook ineens ezelen vrijgelaten te worden. Zo hoort het ook. Want de ezelen beelden precies hetzelfde uit als wat Benjamin eigenlijk uitbeeldt. Iets breder overigens, want ezels zijn de hele Bijbel door een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Eigenlijk een overblijfsel wat er is in de dagen van de wet en min of meer onder de wet. Zolang die ezels tenminste gevangen zijn. Maar als de ezels vrijgelaten worden, losgemaakt worden, of gewoon zichzelf de vrijheid verkozen hebben, want dat gebeurt dan ook nog, hè, dus in zijn kans te ontsnappen, dan is dat een uitbeelding van hoe dat overblijfsel inderdaad onder het nieuwe verbond terechtkomt. Dat wil zeggen, vrijgekocht wordt, vrijgemaakt wordt van de wet, want dat is eigenlijk de gedachte, van het diensthuis, want de ezel is natuurlijk een lastdier. Vrijgemaakt wordt van de wet en het algemeen vrijgemaakt wordt van zonde en dood, want daar komt het natuurlijk op neer. En ook de hele Bijbel door vind je die ezels genoemd. Er zijn er talloze die in de Bijbel een belangrijke rol spelen. Of een minder belangrijke rol, maar toch genoemd worden. Is hier ook zo. Dat wil zeggen, de broers worden vrijgelaten en hun ezels ook. Ja, dat zal wel uiteraard, maar het is bijna vanzelfsprekend. Maar het staat erbij. En daar gaat het maar om. Het heeft precies dezelfde betekenis. Trouwens, als de Heer wederkomt in de toekomst, bij de bekering van Israël, wanneer dus Benjamin er is, overdrachtelijk gesproken, zal hij verschijnen inderdaad op de Olijfberg met een ezel. Natuurlijk, dat is in het verleden ook al een keer gebeurd. En bij die gelegenheid, toen het al gebeurd is, dus in het verleden, aan het begin van onze bedeling, toen was er ook uitdrukkelijk sprake van ezels, of een ezel, net zo je wilt, die gevangen was, of gevangen waren, en die werden vrijgemaakt, gewoon omdat de meester ze voor nodig had. En er was ook iemand bij die niet genoemd wordt, hè? De heer van die ezel, weet je wel? Als die zou zeggen, wat moet dat? Dan zouden de discipelen moeten zeggen, de meester heeft het van nodig. Ook zo'n geheimzinnige figuur. Het zal dezelfde zijn die een paar dagen later, een paar dagen later, de discipelen de weg wees naar de opperzaal. Met die kruik water op zijn schouder, Ploni Almoni. Dus vandaar dat ik hem Aquarius noemde. Hè? Nou goed, precies zo'n combinatie. Dus een geheimzinnige figuur en de ezels worden vrijgelaten. Goed, de mannen trokken dus uit met hun ezels. Ze zijn ter stad uitgegaan, ze waren niet verder gekomen als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide, maak u op en jaag de mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen, waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet, deze beker dus, waaruit mijn heer drinkt, waaruit mijn heer zijn leven ontvangt dus eigenlijk, en waarbij hij zekerlijk waarnemen zal, zodat de beker nu in verband gebracht wordt met hier letterlijk het voorspellen van de toekomst. Maar als je het iets korter zegt, dan wordt het duidelijker. De beker wordt dus in verband gebracht met de toekomst. En zelfs met zekerheid. Veiligheid ook, maar met zekerheid. Hij zal daaruit zekerlijk waarnemen. De gedachte schijnt te zijn, maar dat heeft natuurlijk ook iemand bedacht. Dat kan ik zelf ook wel. Maar de gedachte schijnt te zijn dat de man in de beker keek, zoals iemand anders in een kristallen bol. En wat daarmee weerspiegeld wordt, weet u wel, dat zal dan in de toekomst gebeuren. Zoiets. Of het werkelijk zo ging, dat wil ik afwezen. Of het überhaupt kan werken, is ook nog de vraag. Daar gaat het allemaal niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat dit gezegd wordt. En niet alles wat hier gezegd wordt, was helemaal correct. Maar goed, het wordt hier gezegd, maar de beker wordt dus uitdrukkelijk in verband gebracht met een zekere toekomst, met het kennen van de toekomst. En dat hangt rechtstreeks samen met een gelovig overblijfsel, met bekering, met wedergeboorte. Want daardoor ligt immers de toekomst vast. Zodat de beker nog steeds hetzelfde uitbeeld. Kenmerk van geloof is trouwens dat men hoop heeft, omdat men nou eenmaal gelooft in dingen die gesproken zijn aangaande de toekomst. Dat is in onze dagen nog zo, hè? Dat heb ik eens nagevraagd aan de schrijver van de Hebreeënbrief deze keer. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Dat gaat over de toekomst dus. En het is een bewijs, een zekerheid betekent gewoon, een bewijs van zaken die men niet ziet. En de strekking ervan is, dat wordt daarna uitgelegd, een bewijs van zaken die men nog niet ziet. Dingen die in de toekomst pas gezien worden, maar die nu al concreet zijn. Dat is de gedachte. Een kenmerk van ons geloof in onze dagen is precies hetzelfde. Wij geloven in wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. Wij geloven dat we daar een deel hebben. Eenvoudig omdat God het gezegd heeft en daarmee staat die toekomst ook inderdaad vast. En Peter zegt hetzelfde. En Peter zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Nou, dat leven, een wedergeboorte, is hier al uitdrukkelijk genoeg genoemd. En hoop, namelijk zekere toekomstverwachting, wordt hier uiteraard gewoon uitgedrukt in deze beker waaruit die Heer zekerlijk waarnemen zal. Goed. Vers 6. Hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. De Heilige Geest achterhaalde hen dus. Want daar komt het op neer. En sprak diezelfde woorden. Ik zal het straks wel verder uitleggen. Maar ga eerst nog even door. En zij zeiden tot hem, waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding zouden doen zouden. Zie, het geld dat we in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Ze kunnen hun eigen zaak goed verdedigen deze keer. Het was natuurlijk ook zo. Het is een bewijs van hun eerlijkheid. Hoe zouden wij dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? Bij wie van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij mijn heer tot slaven zijn. Ook zullen wij dus mijn heer tot slaven zijn. We zijn in de veronderstelling dat die beker er niet is. Maar goed, vers 10 zegt, hij zeide, dit zijn nu ook al zo naar uw woorden. Bij wie hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf, maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten en ieder zette zijn zak af op de aarde en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigen met de kleinste. De man is dus, die knecht is dus net zo goed op de hoogte met de situatie van die broers als als Jozef zelf, ziet u wel, hij doet het precies een. Beginnende bij de oudste en eindigen bij de jongste. En die beker werd gevonden, uiteraard, dat had ik meteen wel kunnen zeggen, in de laatste zak. Want dat is bij mij ook altijd zo. Altijd onderop. Nou goed. Behalve als je van onder begint natuurlijk. Maar. Die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. De laatste, maar daar gaat het om. Hè? Het is het laatste gelovig overblijfsel van Israël wat uitgebeeld wordt. Toen scheurden zij hun klederen, teken van rouw, en ieder man laadde zijn ezel op, en ze keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef. Want het punt is natuurlijk dat Juda zich garant had gesteld voor Benjamin, vandaar dat hij hier speciaal genoemd wordt, zodat geen van de broers hier verder genoemd wordt dan alleen Juda en Benjamin. En dat zijn precies letterlijk de twee stammen. En wat overdrachtelijker, het gaat ook inderdaad om het gelovig overblijfsel uit Israël, zeg ik steeds, maar ik moet natuurlijk nauwkeuriger zeggen, het gelovig overblijfsel uit Juda, het gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël. En ik heb het hier denk ik al eens een paar keer gezegd, zonder het verder te verklaren, het blijft nu eenmaal zo dat Juda staat voor het gelovige overblijfsel van Israël in de breedte, maar wat smaller staat Juda voor het gelovige overblijfsel uit de twee stammen, uit Juda dus, uit het Joodse volk, terwijl aan de andere kant de stam van Dan en ook de naam van Dan dus staat voor het gelovige overblijfsel uit Jozef, of beter gezegd uit de 10 stammen van Israël, hè? Zo blijft het. Maar Benjamin en Juda horen dus bij elkaar alleen al letterlijk, maar overdrachtelijk ook, omdat Benjamin staat voor het overblijfsel uit het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniel. Nou, Juda kwam met zijn broeder in het huis van Jozef, want Jozef was nog zelf al daar en ze vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zei tot hem, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Zou het moeten weten, daar komen we wel achter, want Jozef heeft nog steeds de reputatie van openbaarder van verborgenheden, zo luidde ook immers zijn naam. Safnat Paanea, weet je wel. En bovendien, in verband met die beker was het ook al gezegd dat Jozef dit soort kwaliteiten had. Ze zouden bijna Jozef daaraan kunnen herkennen, want Jozef had dat ook voordat ze hem verkochten. Daarom verkochten ze hem immers. Eigenaardig genoeg. Maar goed, weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zei Juda, wat zullen wij tot meneer zeggen, wat zullen wij spreken en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zowel wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Dus hij zegt, we zijn schuldig, weliswaar niet hieraan, maar we zijn schuldig vanwege onze andere broer, de andere zoon van Jacob en Rachel, namelijk vanwege Jozef. Dat wordt hier ook naar voren gebracht, zodat inderdaad zij niet zeggen, wij hebben die beker helemaal niet gestolen. Zij zeggen, wij zijn schuldig, weliswaar aan iets anders, maar dit is de wijze waarop de wraak des Heren komt. En daardoor wordt meteen verband gelegd met de oorspronkelijke verwerping van Jozef. En typologisch dus betekent het dat er verband gelegd wordt met de oorspronkelijke verwerping door Israël, in ieder geval door het Joodse volk, van de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. Maar Jozef zei, het zij verre van mij zul ik ze doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot die vader. Jullie mogen allemaal weg, maar die ene hou ik hier. Dus nou wordt hen weer een broer afgenomen. Nu neemt Jozef hen een broer af. Hè? En toen naderde Juda, die zich immers garant gesteld had en het woord voert, en zei, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk. Even en gelijk is gewoon twee keer hetzelfde, dat heb ik al vaker gezegd. Tot in het Nieuwe Testament aan toe, in Filippenzen bijvoorbeeld, waarvan de Heere Jezus staat dat hij Gode even gelijk was. Maar hetzelfde als hij was Gode even of hij was Gode gelijk. Dat is volstrekt hetzelfde. En dat is hier ook zo, hè. Trouwens, even is hier dus hetzelfde als effen. En dat betekent ook gelijk. En vandaar dat sommige mensen even uitspreken als effen. Al bedoelen ze daar dan een korte tijd mee. En hoe dat zo komt, weet ik ook niet meteen. Maar dat doet er ook niet toe. Maar er staat, gij zei even gelijk farao. Zo is het ook. Ik kan niet nalaten meteen te zeggen dat als de Heer verschijnt is in de wederkomst, is hij nog steeds Gode gelijk. Dat neemt niet weg dat hij in menselijke gedaante verschijnt. Maar Filippenzen zegt, hij was Gode even gelijk, maar heeft het geen roof geacht zichzelf te vernederen. Ik citeer de zin altijd achterstevoren. De twee zinnetjes verwissel ik namelijk, dat bedoel ik te zeggen. Want dat is anders begrijpt niemand het. Het staat namelijk dat hij Gode even gelijk was, maar heeft het geen roof geacht zichzelf te ledigen en te vernederen, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk te worden enzovoorts. Maar dat is inderdaad gebeurd bij zijn menswording, maar later zegt Petrus daarover, deze Jezus die gij gekruist hebt is door God gesteld tot Heer, en ik denk er altijd bij weer, hij is door God gesteld, opnieuw, tot Heere, tot Jehovah namelijk, maar bovendien ook tot Christus, zodat hij opnieuw Gode gelijk is. Al moet erbij gezegd worden dat hij door zijn menswording natuurlijk bovendien mens geworden is. Hè? Dat komt er dan bij. Hij is niet alleen zoon van God, maar ook zoon des mens. Maar hier worden deze dingen van Jozef gezegd in verband met de wederkomst van Christus uiteraard. En er wordt hetzelfde gezegd, gij zijt even gelijk farao. Dat is bijna een geloofsbelijdenis natuurlijk, hè? Als je dat toepast op de toekomst. Dat als de Heer aan hen verschijnt, dat ze zeggen, gij zijt goden gelijk. Daar komt het op neer. Maar ik kom er nog wel op terug. Vers 19, mijn Heer... want Juda praat verder. Mijn heer vraagde zijn knechten zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? En hij verwijst naar de gebeurtenissen van 2 jaar geleden. Hebt gij een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, een nakomertje in gewoon Nederlands. De kleinste, wiens broeder dood is. En dat sloeg uiteraard op Jozef. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, breng hem af tot mij dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot u, tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij, namelijk die vader, sterven. En toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben en het onze vader gezegd heeft, keer weder, koop ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij 2 gebaard heeft. De 1, Jozef dus, is van mij uitgegaan. En ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden. Let op, hij is verscheurd geworden. Ze verwijzen naar Peres, weet u nog, de breuk waar we het eerder over gehad hebben. De verwijzing dus meteen naar onze bedeling. Maar de verwijzing aan de andere kant naar vruchtbaar geworden. Want verscheurd geworden kan ook vertaald worden met vruchtbaar geworden. Goed. Nou, en ik heb hem niet gezien tot nu toe, zei Jacob. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zult gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Want dat was de beide zonen van Rachel dus kwijt. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader komen en de jongeling is niet bij ons, zegt Juda tot Jozef. Als ik nu zou teruggaan naar mijn vader en de jongeling en Benjamin is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En hij zegt dus, Jacob en Benjamin zijn zo één met elkaar, die zielen zijn aan elkaar gebonden. Dat stond ook een keer van David en Jonathan, weet je nog. De zielen zijn zo aan elkaar gebonden, ze zijn zo één, dat als de een sterft, de ander ook sterft. Dat klopt natuurlijk, want Jacob is Israël, is eigenlijk een type van het volk Israël, en Benjamin is een beeld van het laatste overblijfsel van Israël. Als dat verdwijnt, als het laatste overblijfsel van Israël verdwijnt, dan verdwijnt daarmee dus heel Israël. Dat klopt precies. Dat begrijpt u toch, hè? Goed. Nou, dan staat er, en uw knechten zullen de grauwe, de grijze haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling, want ik, uw knecht betekent nu ik, hè. Want ik ben voor deze jongeling borg bij mijn vader zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven en laat de jongeling met zijn broederen optrekken, zodat hier voorgesteld wordt dat Juda de plaats van Benjamin zal innemen. En het punt is dat daarmee Juda en Benjamin met elkaar vereenzelvigd worden. Alsof ze dezelfde zijn. En dus ook verwisseld kunnen worden. Het is toch hetzelfde. En dat is natuurlijk ook zo, want zoals gezegd, het gelovig overblijfsel aan het einde van de 70e week van Daniel bestaat inderdaad primair uit Juda, Joden namelijk. Zodat het Joodse volk van die dagen inderdaad hetzelfde is als Benjamin, overdrachtelijk gesproken. En ook hetzelfde is als Jacob. Want dat is heel Israël. Goed. Dan staat er, Zes 34, want hoe zou ik optrekken tot mijn vader indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. Dus je daar zegt, het is mij, als ik naar huis zou gaan, dan zou ik de jammer van mijn vader zien, dus ik kan net zo goed hier blijven, hoe dan ook. Huh? Hij wil dus maar liever niet meer terug naar huis, hoe dan ook niet, maar hij stelt voor om Benjamin te ruilen. En dan staat er dat Jozef zich niet kon bedwingen. Dat wil zeggen, die is ontroerd vanwege dit getuigenis van Juda, die zich ontfermt over Benjamin. Hij had het min of meer ooit gedaan over Jozef, maar dat liep in ieder geval verkeerd. Weet u nog, toen Jozef verkocht werd. Maar met Jozef ging het fout, maar nu met Benjamin stelt Jozef zich garant daarvoor enzovoorts. En dat is dus inderdaad een omkering van de situatie zoals die aan het begin van deze geschiedenis was. Eenmaal werd Jozef verkocht, maar nu onder aanvoering van Juda wordt Benjamin behouden. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Want zo gebeurt het ook. En dan staat er in hoofdstuk 45 vers 1. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Dat wil zeggen, daar waren alleen die broers en Jozef. En daar waren ze dus inderdaad alle 12 bij elkaar. Maar er waren in ieder geval geen Egyptenaren bij. Ze waren allemaal buiten. En in de besloten ruimte hier maakte de Heer zich aan Israël bekend. Daar komt het op neer. Maar ik moet er meteen bij zeggen, het mag dan een uitbeelding zijn hoe de Heer zich aan Israël bekend maakt. Maar het is maar de helft van het verhaal. De andere helft is dat hier de hele gemeente bekendgemaakt wordt aan Israël uiteraard. Aan de broers. En zelfs aan de andere helft. Daar komt het in elk geval op neer. Zodat we weliswaar spreken over de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, maar daarbij verschijnt niet alleen Christus zelf, maar daarbij verschijnt ook inderdaad de gemeente. Nou goed, dan staat er in vers 2, en hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, let op, ik ben Jozef, want het ik ben is altijd een verwijzing naar de naam van Jehovah bovendien. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broers konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Ze konden geen woord meer uitbrengen, uiteraard. En Jozef zei tot zijn broederen, nader toch tot mij, waaruit ik maar besluit dat ze flinke afstand hielden van hem. Maar ze moesten dichterbij komen. En zij naderden, en toen toonde hij zijn handen en zijn voeten en zijn zij. En zegt, kom maar dichterbij, Thomas. Of zoiets. Want dat is precies dezelfde geschiedenis natuurlijk. Het is een beeld van de Heer die de zijne tot zich roept. En inderdaad niet alleen zegt dat hij het is, maar ook demonstreert dat hij het is. Maar hij zegt dus, nader toch tot mij. En zij naderen. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Dat is hetzelfde als ik ben Jezus, die gij gekruist hebt. En dat waren min of meer de woorden van Petrus. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zei hij letterlijk. Ik ben Jozef die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen. Dat is dus hetzelfde als vrees niet. Eigenaardig is het als de Heer verschijnt aan een mens, dan zegt hij bijna steeds in de eerste plaats vrees niet. Niet helemaal altijd zo, maar het is wel gebruikelijk. Vrees niet. De gedachte is namelijk dat als een mens voor God komt te staan, dan kan hij niet leven. Dat wil zeggen, dan verliest hij zijn leven. Niet omdat dat technisch zo moet, maar eenvoudig omdat als een mens voor God komt te staan, dan staat hij voor zijn rechter. En dan wordt hij dus geoordeeld. Niemand kan God zien en leven, zegt de wet al. Maar als dan toch de Heer verschijnt, dan zegt de Heer, vrees niet, want je zult wel kunnen leven. Toch, weliswaar niet onder het oude, maar wel onder het nieuwe verbond. Vandaar dat van de hele gemeente gezegd wordt dat wij staan voor het aangezicht des Heren en leven met hem van aangezicht tot aangezicht. Hè? Maar goed, Jozef zegt hier, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen opdat gij mij hierheen, of omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Dat wil zeggen, Jozef zegt dat wat hem overkomen is, dat heeft God laten gebeuren, opdat zij daardoor behouden zouden worden. En dat maakt het tegelijkertijd onmogelijk dat hij nu wraak zou nemen op zijn broers. Want dan werd zijn hele, de hele weg die hij had afgelegd in één klap gewoon zinloos geworden. En dat is een mooi argument natuurlijk. Hij zegt, God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En dan staat er, want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen. En dat moet natuurlijk zijn om u tot overblijfsel te stellen. Op de aarde, dan wel in het land. Om u tot een overblijfsel te stellen. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing, daar heb je zilver weer. Hè? Door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft, namelijk, want wat is dat nou weer, Farao's vader, hè? Namelijk tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Nou, al deze woorden hebben hun parallellen in het Nieuwe Testament. Ik weet nooit waar ik zal beginnen om nieuwtestamentische waarheid of schriftplaatsen ook aan te halen dan wel andere profeten. Er is bijna het eind van zoek. Maar de gedachte is in de eerste plaats dus dat als, in het algemeen gesproken, als dat overblijfsel behouden wordt. Ach, laat ik maar eens gaan naar Joël 2 dan, hè. Dat hebben we al aangehaald vanwege die dronkenschap. Joël 2. Waar het dan ging om, in ieder geval om vers 28. Waar staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan wordt het begrip daarna vertaald met in de laatste dagen. Dus het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is dus de belofte van dat die geest zou komen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat uit het eerdere deel van dit hoofdstuk, en ook van het hele Bijbelboek trouwens, nou ja, boekje, dat daaruit blijkt dat hier gesproken wordt uiteindelijk over gebeurtenissen die zich zouden afspelen niet aan het begin van de bedeling der genade. Het is duidelijk dat dat inderdaad gebeurt in de tweede helft, en beter nog tegen het einde van de 70ste week van Daniël. En de legers die daarbij worden genoemd, ga ik nou niet uitleggen, maar die legers, dat zijn inderdaad Russische legers, ja. Dat kan niet missen. Omdat het op een andere plaats inderdaad zo genoemd wordt. Er zijn dus dingen die nog toekomst zijn, zodat deze belofte van daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees is een belofte die van toepassing is op de dagen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat kan niet missen, en u wordt ook geacht te weten wat het is, de 70ste week van Daniël. Immers in Daniël 9 staat dat na 70 weken en dus na de 70ste week, wat het ook wezen mag, dat doet er nou niet toe, maar dat na 70 weken en dus na de 70ste week, want dat is hetzelfde, dat dan het koninkrijk aan Israël zal worden opgericht ofwel geopenbaard. Niet meteen in één klap, maar niettemin, dan zal de ongerechtigheid verzoend worden. Dan zal de heiligheid der heiligheden gezalfd worden. Dan zullen de overtredingen vergeven zijn. Er zal een eeuwige gerechtigheid zijn aangebracht, zoals het staat in vers 26, geloof ik. Vers 24 van Daniël 9. Ik kan niet missen, dat zijn de gebeurtenissen van de bekering van Israël uiteraard. En dat zo is, daar komen we ook gauw genoeg achter. En ik neem natuurlijk nu een smalle lijn, hè, puur feitenmateriaal. Dat wil zeggen, Joël 2 zegt in vers 28 dat die geest zal uitgegoten worden. Wel, de geest wordt alleen gegeven aan degenen die geloven, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar als men tot geloof komt, als Israël tot geloof komt, dan betekent het dat aan hen het koninkrijk openbaar wordt volgens Daniël 9. Nou, dat hangt ook, die beide lijnen komen ook samen in Joël 2 vers 31, waar staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En dat is een beschrijving van gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat staat ook In Matthäus 24, daar staat namelijk: terstond na de verdrukking van die dagen, dat is de beschrijving dan van de grote verdrukking in de tweede helft van de zevende week van Daniël. Terstond, vers 31 geloof ik van Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maan verduisterd worden, en er zullen sterren van de hemel vallen, wat het ook wezen mag. En misschien wel die elf, weet u wel. Die zich buigen voor Job, maar goed. Er zullen sterren van de hemel vallen. En dan staat er. In ieder geval, dat gebeurt. Zon en maan die verduisterd worden. Dat het gebeurt na de verdrukking van die dagen. En dus aan het einde van de zevende week van Daniël. En de volgende verse wordt gezegd dat dan inderdaad de Heer zal verschijnen. Nou, dan gaat het hier ook, want we komen straks wel op terug. Maar het staat hier ook. Want hier staat namelijk: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Vers 31 van Joël 2. Dat is dus daadwerkelijk het einde van de zevende week van Daniël. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want de grote en vreselijke dag des Heren is niks anders dan het koninkrijk. En dat heet groot en vreselijk. Niet omdat het koninkrijk zo vreselijk is, maar omdat de komst van het koninkrijk vreselijk is, want de komst van het koninkrijk gaat gepaard met oordelen over Israël eerst, maar dat is hier al geweest, en vervolgens over de volkeren. De grote verdrukking namelijk. En ik zeg wel eens vaker, de komst, als er staat dat het groot en vreselijk is en duister en donker en dat soort zaken meer, die dag des Heren, dan moet u maar eens beter lezen, want er staat niet dat de dag des Heren zo duister en donker is, maar er staat steeds dat de komst van de dag des Heren zo duister en donker is. Dat zijn de dagen van de verdrukking. Maar die beginnen met 3,5 jaar van verdrukking over Israël, waarna, zoals wij inmiddels weten, er nog 33 jaren van verdrukking volgen overigens, maar dan over de overige volkeren. Maar tijdstip lijkt me duidelijk, maar dan staat er in vers 32 van Joël 2, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren, al wie de naam van Jehovah, ik had bijna me versproken, bijna Jozef gezegd, maar dat bedoel ik niet helemaal, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden, even kijken, wat lazen we zojuist? Jozef zei tot zijn broers, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Genesis 45, vers 5. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Daar is het zo, al wie tot Jozef komt zal behouden worden. Nou goed, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. En er staat er, want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Ontkoming waarvan? Nou, in ieder geval ontkoming van die Russen. Daar komt het op neer. Ontkoming van die verwoesting die over het hele land en het hele volk komt. De stad en de staat, zeg ik meestal. Hè? Daar komt die verwoesting over. Dat staat ook in Daniël 9, vers 27, over het einde van de 70ste week. Namelijk dat er verwoesting zal zijn tot het einde toe. Kort samengevat, want er staat, het woord verwoesting staat er nog een paar keer. Maar dat is het, verwoesting tot het einde van de 70ste week dus aan toe. Maar hier staat dat degenen die de naam des Heren aanroepen, zullen kunnen ontkomen. Het zal ook duidelijk zijn, via het verband met vers 28, dat men bij die gelegenheid, bij het aanroepen van de naam des Heren, niet alleen zal kunnen ontkomen, maar bovendien zal men ook de geest ontvangen. Op grond van het aanroepen van de naam des Heren. En zo is het ook natuurlijk gebeurd in de dagen van Handelingen. Men riep in, Peters, die zei immers dat je dit doen moest, wat Joël zei, de naam des Heren aanroepen, want God heeft deze Jezus tot Heren gesteld. Men moet dus zijn naam aannoemen, want er is onder de hemel trouwens geen andere naam gegeven, Handelingen 4 dan inmiddels, waardoor we moeten zalig worden. Maar men zal deze naam moeten aanroepen om behouden te worden. En bekend is ook dat toen jaren later Jeruzalem ook inderdaad verwoest werd, dat de gelovigen uit die stad ook inderdaad hebben kunnen vluchten, voor zover ze dan nog niet verstrooid waren door de eerdere vervolging. Dat onttrekt zich even aan de Bijbelse geschiedenis overigens, maar via Flavius Josephus weten we daar het een en ander van, want die was daarbij. Die bevond zich buiten de stad op datzelfde moment. Maar goed, op de berg Sion, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn zoals de Heer het gezegd heeft. Dat wil zeggen op een bepaalde manier. Gelijk als de Heer gezegd heeft. Er zal ontkoming zijn op de wijze die elders al was aangekondigd. Dan wel zal aangekondigd worden, want dat kan het ook nog zijn. En die ontkoming zal er zijn bij de overgeblevenen, het overblijfsel in het algemeen, bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En wat lazen wij in Genesis 45? In vers 5 lazen we over: God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En in vers 7 zegt Jozef: doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Dan heb je de overgeblevenen. Precies dezelfde twee termen, naast elkaar. Behoudenis en overblijfsel. En om u bij het leven te behouden, nog een keer, door een grote verlossing. En ik wijs er dan nog maar even op, nu ik Genesis 45 weer voor me heb, dat dat toch wel erg grote woorden zijn, hoor. Over behoudenis des levens. En nog eens een keer te behouden door een grote verlossing. En u tot een overblijfsel te stellen. En al dat soort zaken meer. Het is wel erg overdreven. Het ging alleen om 11 broers en de familie van Jozef enzovoorts. Dus zoveel was dat nou ook weer niet. Maar waar het maar om gaat is dat ook deze woorden van Jozef inderdaad zo groot zijn. Omdat ze spreken over een verlossing die niet alleen over de 70 man of zo zou komen. Maar een verlossing die zou komen over het overblijfsel van het hele volk Israël later in de toekomst. En daar gaat het om. Vind je trouwens veel vaker in de Bijbel dat bepaalde dingen wel erg overstated worden. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Overdreven worden, zal ik maar zeggen. Maar het komt omdat ze ook een veel grotere toepassing hebben op de vervulling van de profetieën in de toekomst. Nou goed, Joël 2 hoort hier in ieder geval naast. Het lijkt me duidelijk dat het om dezelfde gebeurtenissen gaat. En daarnaast zou ik natuurlijk moeten wijzen op de bekende profetieën van Zacharia 12 tot en met 14. Maar dat is zoveel bij elkaar ineens dat ik dat maar even laat liggen tot na de pauze. Wij zouden naar Zacharia, profetieën van Zacharia die over dezezelfde dingen spreken. En ja, ik weet ook nooit waar ik de draad dan op moet pakken. Maar laten we het maar doen in Zacharia 12 dan. Dan houden we de volgorde van het boek zelf aan. Zacharia 12. Waar in het eerste gedeelte gesproken wordt over, zoals er boven staat, Jeruzalems redding. En uitdrukkelijk wordt er ook inderdaad gesproken over het behoud van Juda. De naam wordt ook steeds genoemd. De Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda's vers 7 bijvoorbeeld. Maar het gaat veel, veel uitgebreider over Juda, waarmee uiteraard gedoeld wordt op het Joodse volk. Daar hebben we al het een en ander van gezegd, dus we gaan maar verder naar een heel bekend gedeelte van Zacharia 12, dus vanaf vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En daar vind je dus een belofte van de uitstorting van de Heilige Geest over de inwoners van Jeruzalem en in bijzonder over het huis van David. Onder huis van David kun je dus alleen maar verstaan of letterlijk Jeruzalem of, en het lijkt me veel beter, de zoon van David, de Heer Jezus zelf. Nou, die de zoon van David zelf heeft uiteraard allang die Heilige Geest ontvangen, want dat gebeurde bij zijn opstanding, in ieder geval. Maar daar ga ik me verder niet op in. Maar over de inwoners van Jeruzalem zal die geest der genade en der gebeden worden uitgegoten. Wel, uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Namelijk, kan niet missen, wanneer dit gebeurt. Dan gebeurt het uiteraard alleen op grond van dat men de naam des Heeren heeft aangeroepen en dus op grond van een bekering. En dat zou gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus dan wordt dit uiteindelijk vervuld. En ik zeg maar even tussendoor, natuurlijk heeft deze profetie een toepassing ook in de eerste komst van Christus. Maar de uiteindelijke is natuurlijk die van de wederkomst van Christus. Dat blijkt ook, want er staat meteen in het vervolg van vers 10. En zij zullen mij aanschouwen, staat de vertaling. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Sommige vertalingen geven daar. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar dat is een misverstand. Dat staat er ook niet. Dat betwijfelt trouwens ook niemand. Er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar er zijn er die kunnen niet geloven dat Jehovah zelf, die spreekt hier immers, dat Jehovah zelf inderdaad doorstoken was geworden aan het kruis van Golgotha. En toch is dat juist met nadruk de Bijbelse gedachte. Ik kan het ook niet helpen, maar het is een van de argumenten daarvoor. Er zijn veel betere trouwens dan deze, maar dit is een heel letterlijke en daarom voor velen is dit een heel sterke. Maar goed, er staat dus dat Jehovah spreekt, de Heere spreekt, en die zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, dat wil zeggen, ze zullen de gekruisigde aanschouwen. En dat betekent dat wanneer die geest over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal uitgestort worden, dat zij dan inderdaad de Heer Jezus zullen zien en ook herkennen. Daar gaat het om. De gedachte is domweg deze, dat als de Heer aan hen verschijnt in de toekomst, aan het eind van de 70e week van Daniël, dan zal Israël, in ieder geval Juda, het Joodse volk, zal tot een verrassing zien dat die Heer die daar verschijnt niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Net zo goed als die Heer in Egypte niemand anders was dan Jozef. En we hebben het nu natuurlijk over de zoon van Jozef. Al was het dan historisch gezien dan ook een andere Jozef. Overdrachtelijk gezien was het gewoon dezelfde Jozef, altijd, hè. Dus ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat staat er zo, niet alleen omdat het een feit is, maar het staat er zo omdat ze hem uiteraard zullen herkennen aan zijn wonden, aan zijn littekenen. Daarom staat het er zo. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, ze zullen over hem, er staat ineens weer een derde persoon enkelvoud, hè? Ze zullen over hem rouwklagen, als de rouwklagen over een enige zoon, en ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Nou, hij is ook de eerstgeborene en hij is ook een enige zoon. Beide termen worden op de Heer van toepassing gebracht. Enige zoon betekent namelijk niet dat er geen anderen zijn, maar het betekent dat hij niet te vergelijken is met de andere zonen. En omdat dat zo is, heet hij ook eerstgeborene, want juist omdat hij niet met de andere zonen te vergelijken is, omdat hij veel hoger staat, krijgt hij ook inderdaad het eerstgeboorterecht. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor de Heer Jezus, maar dezelfde gedachte geldt net zo goed voor Jozef. De enige zoon, de unieke, de onvergelijkbare, die met die veelvervige rok, weet u wel. En hij is eerstgeborene, wel, het eerstgeboorterecht zou inderdaad aan Jozef gegeven worden. Moet nog steeds gebeuren trouwens, ook op het moment van de geschiedenis waarin we zijn aangeland. Maar niettemin, het gaat om hetzelfde, maar het gaat om de Heer Jezus uiteraard. En waarom zal men over hem rouwklagen? Wel, omdat men hem herkent als degene die ooit stierf. Het is een beetje verlaten rouw, maar niettemin komt het. Rouw over degene die stierf. Men herkent zijn littekenen en er is een verlaten rouw over de Heer Jezus Christus. Te dien dagen dus, vers 11 van Zacharia 12. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. Daar ga ik verder niet op in. Dat is een verwijzing naar de geschiedenis van Josia, koning Josia, die overigens ook een type is van de Heer Jezus. Want over zijn dood gaat het hier dan ook. Daar wordt hij mee vergeleken. En er staat er, en het land zal rouwklagen, vers 12, het land zal rouwklagen, elk geslacht, zeg maar stam, maar elk geslacht kan het ook zijn, kan ook familie zijn, hè? Elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids bijzonder, vanzelfsprekend, want hij was uit het huis van David, het geslacht en uw lieve vrouwen, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en dat is minder bekend, maar dat is zo omdat de Heer inderdaad van Nathan afstamt. U weet, het gaat over twee zonen die David had bij Batsheba, waarvan Salomo de oudste was en die kreeg oorspronkelijk het eerstgeboorterecht. Maar die lijn van het koningshuis stierf uit in de dagen van de Babylonische ballingschap. Bij Jechonias, want die stierf kinderloos. Hij had kinderen gehad overigens, die waren kennelijk al overleden, zodat bij Jechonias de familie uitsterft. En als dan na de ballingschap er inderdaad erfgenamen van Jugonias zijn, dan zijn die daar niet omdat ze uit Jugonias geboren waren, maar eenvoudig omdat de troon toen ging, althans de troonvrechten, naar de andere tak van de familie. En dat was de tak van Nathan. En de Heer Jezus stamt dus inderdaad niet van Salomo af, zoals dikwijls abusievelijk gedacht wordt, maar inderdaad van Nathan, de tweede zoon dus. En dat lijkt wel duidelijk, want ook hier zien we dan de omkering van het eerstgeboorterecht. Al gaat het nou over zelfs twee verschillende lijnen. De ene lijn sterft uit en gaat dan alsnog naar de andere. Nou goed, ga ik niet verder op in, maar dat is waarom het huis van Nathan genoemd wordt. Dan staat er ook het geslacht van Shimei bijzonder. Dat is nog ingewikkelder, daar ga ik dus nou niet op in. Maar want daarna staat er trouwens toch in vers 14, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder, zodat het toch blijft, alle geslachten van Israël zullen rouw bedrijven. Dat komt overeen, ik weet niet of ik er vanavond aan toe kom, maar het komt overeen met wat in Matthäus, ja, hou je hand even bij Zacharia, want dan ga ik zo naar terug, hè. Maar het komt overeen met wat in Matthäus 24 gezegd wordt. Stond vroeger hier ergens. Oh ja. Matthäus 24. Want daaruit hebben we uit het hoofd al geciteerd. Maar nou lees ik het maar even. Daar staat dat er grote verdrukking zal zijn. Dat stond al in vers 21 van Matthäus 24. Er staat ook dat die dagen verkort zouden worden. Dat klopt ook, want het zou verkort worden tot 1260 dagen. Maar dat stond ook al in Daniël. Alleen voor de rest van de wereld zal die verdrukking dan nog doorgaan. Maar voor Israël wordt het beperkt tot 1260 dagen. En dan staat er vervolgens in vers 29, en terstond na de verdrukking van die 1260 dagen, terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan weten we meteen wat er dan nog meer gebeurt, want volgens Joël zal men dan de naam des Heren aanroepen, zal de dag des Heren beginnen, de Heer zal dus verschijnen. Men zal de naam des Heren aanroepen en men zal de Heilige Geest ontvangen. Nou, in Zacharia 12 staat dat natuurlijk ook. Men zal de Geest ontvangen. Wanneer? Wanneer men de naam des Heren zal aanroepen. En wanneer men de naam des Heren aanroept, zal de Heer uiteraard verschijnen. Niet dat dat ergens zo uitdrukkelijk staat, maar dat is nou eenmaal de gedachte van een naam. Een naam wordt alleen bekendgemaakt opdat men die naam zou kunnen aanroepen. En zeker geldt dat voor de naam des Heren. Het is wat wij een telefoonnummer zouden noemen. Dan weet je hoe iemand te bereiken. Maar gewoon een naam is er op dat je die naam zou kunnen aanroepen. En daarmee die persoon in kwestie. Daar gaat het om. En als men dus de naam des Heren aanroept, dan zal de Heer ook daadwerkelijk verschijnen. En uit Zacharia 12 blijkt dat, want er staat er, dan zullen ze mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over mijn rouw klagen dus. En alle stammen van Israël, alle geslachten van Israël zullen dan over de Heer rouw klagen. En in Matthäus 24 lezen we dat na de verdrukking die zon en maan en sterren verduisterd worden, zal ik maar zeggen. Dus dat is hetzelfde tijdstip. En dan staat er vers 30. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde, staat er. Maar dat moet je natuurlijk lezen als van het land. Dat is hetzelfde hoor in de grondtekst. Maar er zullen alle geslachten van het land wenen. En dat komt dus precies overeen met wat Zacharia 12 daarover zegt. Alle geslachten zullen over hem rouw klagen. En ze zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Ze zullen de zoon des mensen zien. Let op dat er niet staat, ze zullen de zoon van God zien. Dat is wel waar, daarom komt hij ook uit de hemel natuurlijk. Maar het punt is dat de zoon des mensen hier uit de hemel komt. En dat is dus niemand anders dan Jezus van Nazareth. En als kenmerken van zijn identiteit draagt hij dus inderdaad die littekenen. Die hij dus ook liet zien, nog in de dagen van zijn eerste komst, om zo te zeggen, direct na zijn opstanding. Gebeurde precies hetzelfde. Toen gingen de deuren dicht om de vrezen der Joden. En toen verscheen de Heer in die opperzaal, de binnenkamer, met al die heidenen buiten. Verscheen hij aan de discipelen, 10 en later nog een, dus het waren er ook 11. Verscheen aan de discipelen en toonde hun, in beide gevallen toonde hij hun zijn littekenen. Precies hetzelfde. Toen moesten ze wel geloven dat hij het was. Nou goed, hier staat dus, alle geslachten der aarde zullen over hem wenen. Alle geslachten van het land kennelijk in de eerste plaats, vers 30. Al neemt het niet weg dat het best mogelijk is dat de geslachten van de andere volkeren ook over hem zullen wenen. Maar dat zal dan toch pas wat later zijn. Maar dan staat er in vers 31 vervolgens. En hij zal zijn engelen, zijn boodschappers, uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. En zo gaat de geschiedenis van Jozef dus ook verder. Want de uitverkorenen worden bijeenvergaderd, samengebracht in het land Gozen in Egypte. Precies hetzelfde. Allemaal bij elkaar, ze worden geteld enzovoorts. Ze worden binnen het koninkrijk van Jozef gebracht. En hier gaat het erover dat ze gebracht worden in het koninkrijk van de Heer Jezus. En zo gaat het dan verder hier in Matthäus 24. Maar dan laat ik hem er even bij. Dan gaan we terug naar Zacharia. Want daar staat. Ja, dan wordt het een moeilijk gedeelte. Maar laten we zeggen, in hoofdstuk 13 wordt in het algemeen gesproken over de zegeningen die dan aan Israël, in het bijzonder aan Jeruzalem ook, gegeven zullen worden. Waarbij zonde en onreinigheid zullen zijn weggedaan, zoals vers 1 het zegt. En daar staat. Dat wordt moeilijk, maar ik zal het proberen dan. Vooruit, vers 3. Er staat, het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Het punt is dat het vers spreekt over de Heer Jezus. Want dat is die profeet. Die meer spreekt, meer profeteert dan wat er in het verleden gebeurd is. Het is het verhaal natuurlijk ook van God heeft in het verleden gesproken door de profeten op veel malen en op velerlei wijzen. En in de laatste dagen door de zoon, die profeteert dus meer, om het zo te zeggen. En dat is wat hier staat, het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dat zijn vader en zijn moeder, dat betekent gewoon zijn volk in dit verband, die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken. En dat is precies wat zijn volk gedaan heeft, ze hebben hem doorstoken. Kan trouwens niet missen, want dit woord doorsteken is natuurlijk hetzelfde als dat van een paar versen eerder, namelijk hoofdstuk 12, vers 10. Het kan alleen maar om diezelfde gaan. Dus dit is een verkapte, een bedekte, uiteraard een bedekte, maar het is altijd een bedekte profetie over de kruisiging van de Heer Jezus. En dan vers 4, en het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, en ieder vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen, maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Er wordt gesproken over de bekering van Israël. En dan verschijnt deze profeet dus weer, die doorstoken was. En die zal zeggen, ik ben geen profeet, hoewel hij dat is. Maar het punt is dat hij hier zijn functie anders beschrijft dan die van profeet. Hij zegt, nee, niet profeet, ik ben iemand, een man die het land bouwt. Het land is uiteraard gewoon Israël. En bouwen, wie bouwt er in het algemeen? Een bouwer. En een bouwer is een zoon. Dat is een verwijzing naar de zoon. Diezelfde zoon als uit vers 10 nog steeds, de enige zoon, namelijk de eerstgeboren zoon. Het is wel bedekt, maar wie is het anders? He? Ik ben een man die het land bouwt, want iemand, een mens staat er dan, betekent gewoon iemand. Een mens heeft mij geworven van mijn jeugd aan. Ook dat is van toepassing op de Heer. En degene die hem daartoe geworven heeft, is uiteraard God zelf. En de Heer kwam dan als de knecht des Heren om het werk te doen, om het land te bouwen eigenlijk. Hè. Dat is bekende uitspraken ook die aangehaald worden in Hebreeën over, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En de rol des boeks is voor mij geschreven, enzovoorts. Nou goed, en dat het zo is, dat blijkt in ieder geval uit vers 6, namelijk, en zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Want ze bekijken hem eens goed. Hij zal wel zeggen, nader tot mij, zoals Jozef dat ook zei. Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen. Het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zodat hier sprake is van dat men inderdaad niet weet wie hij is. Althans niet goed. Dat wil zeggen, ze weten dat hij het land bouwt, dat hij de koning is, de Messias is, de grote profeet is van het Nieuwe Verbond, of hoe je dat maar noemt. Maar ze kennen hem niet als Jezus van Nazareth, maar aan de littekenen. Maar ze vragen, wat zijn die littekenen in uw handen? En dan komt er natuurlijk uit wie hij is. Het zijn de wonden die mij zijn aangedaan, of waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En dat blijkt dan na enige tekstverwijzingen gewoon te zijn het huis van Abraham, ofwel gewoon Israël. Vervolgens, vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder, maar die man, die metgezel, die herder, is natuurlijk de Heer Jezus. En dit vers schrijft dus weer iets verder terug. Het schrijft terug op het oordeel wat kwam over de Heer Jezus. Sla die herder en de schapen, Israël dus, de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat betekent dat een deel van wat verstrooid is toch inderdaad weer terugverzameld wordt en dat er dus een overblijfsel gesteld zal worden. Precies zoals Jozef dat ook tegen zijn broers zei. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heer. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. Daar heb je het overblijfsel. En dus de geest ontvangen. Dat staat er allemaal niet meer bij. Maar we worden geacht die dingen te weten uit de vergelijking nog eenmaal met die andere profetieën. En vers 9 zegt dan, en ik zal dat derde deel, een derde en drie slaat altijd op een belofte. Het gaat om de vervulling van een belofte met betrekking tot een overblijfsel. Ik zal de derde deel in het vuur brengen, ik zal het louteren gelijk mijn zilver louteren, ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, daar heb je Joel 2, dus weer het laatste vers. Hè? Ze zullen de naam des Heren aanroepen, einde van de zevende week. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk. En het zal zeggen, Jehovah is mijn God. De Heere is mijn God. Zodat hier duidelijk gesproken wordt over een Israël wat zich bekeert tot de Heer en daardoor kennis maakt met Jezus van Nazareth. En wel aan het einde van de zevende week. Men maakt kennis met degene die zij eerst gekruist hadden of doorstoken hadden. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. Waarna vervolgens wij natuurlijk lezen in hoofdstuk 14, ziet de dag komt den Heren. Dat is een andere manier om te zeggen, ziet de dag des Heren komt. En dan zie je hoe al die profetieën samenhangen. In ieder geval Joel 2 en Matthäus 24 zou je hiernaast in gedachten moeten hebben. Joel 2 over dat men de naam des Heren aanroept en dat er een overblijfsel zal zijn. Matthäus 24 vanwege... ook die verduistering van zon en maan. En dat er een overblijfsel is. En dat er rouw bedreven wordt. Net als in Zachariah 12. En Joel 2 weer, omdat daar staat dat bij diezelfde gelegenheid de dag des Heren zal beginnen. Dat staat hier ook. Ziet, de dag des Heren komt. De dag komt dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want dat wil zeggen dat er een oordeel komt over het ongelovige Israël. In de tweede helft van de zevende week van Daniel nog steeds. Want ik, zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En dat is precies wat er in Joel 2 beschreven staat. Over deze ding. En dan staat er, en de helft, dat betekent gewoon een deel hoor, het is geen wiskunde. Een deel van de stad, het ene deel de stad zal uitgaan in de gevangenis, als u mij vraagt, naar het dodenrijk, maar sterft gewoon. Dat kan niet anders, want de rest van het vers zegt, maar het overige, dan heb je het overblijfsel des volks, bij wijze van spreken Benjamin, het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Zodat je niet anders kunt concluderen dan dat de ene helft wel uitgeroeid wordt en de andere helft niet. Wel, de laatste helft wordt niet uitgeroeid, de eerste helft dus wel. Alleen staat er van die eerste helft, het zal uitgaan in de gevangenis. En die gevangenis kan dan moeilijk wat anders zijn dan het dodenrijk. En dat wordt in de Bijbel dikwijls, maar meerdere keren als gevangenis beschreven, dus dat zal kloppen. En dan staat er hoe dat gedeelte niet uitgeroeid zal worden, want er stond toch in Joël en hier ook in vers 2 eigenlijk dat de stad zal ingenomen worden, verwoest worden enzovoorts. En Joël zei zoals dat er geen leven in zou blijven, Jesaja ook trouwens. En hier wordt dan uitgelegd hoe het komt dat een deel van de inwoners der stad niet zal worden uitgeroeid. Er staat namelijk vers 3. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen diezelfde heidenen die hij eerst zelf verzameld had. En de ommekeer wordt uiteraard verklaard uit de bekering van het overblijfsel. Men roept namelijk de naam des Heeren aan, want dat stond al in Joël 2. Men roept de naam des Heeren aan, het stond hier trouwens ook in 13 vers 9, dus 3 versen hiervoor. Ze zullen mijn naam aanroepen. En daarom zal de Heer uittrekken, al was het maar uit de hemel. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Dat is Zacharia 9, een paar hoofdstukken terug. De profetie over dat de Heer zou zijn op de Olijfberg. Ik weet wel dat het een vervulling gehad heeft in het verleden met de eerste komst. Met die ezel weet u wel, ik heb het al aangehaald vanavond. Maar het gebeurt net zo goed bij de tweede komst van Christus. En ik denk ook net zo letterlijk. Vermoedelijk met een ezel dus. Al veronderstel ik dat u en ik die ezel zijn. Huh? Maar goed. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten dus. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. En de andere helft dus naar het zuiden, zodat je van het westen naar het oosten een vallei, een, hoe heet zoiets, een kloof krijgt, op zijn minst. En dan staat er, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijne bergen. Want deze vallei de bergen zal reiken tot Azal. Dat is een verwijzing naar weer een andere profetie. Die sla ik dus nu over. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. En de gedachte is dat niet alleen de Heer dan dus bij deze gelegenheid verschijnt, maar ook de heiligen met hem. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde als de ezel met hem, namelijk de gemeente. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat de Heer inderdaad zal verschijnen op het moment dat men hem aanroept, aan het einde van de 70e week van Daniël, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dan verschijnt de Heer ook. Men komt dus als het ware tot de Heer en roept hem aan. Doet een beroep op hem, betekent dat. Zoals de broers een beroep deden op Jozef. En dan zal de Heer verschijnen. En bij die gelegenheid zal hij niet meteen, kennelijk, maar wel binnen afzienbare tijd zichzelf aan hen kenbaar maken. En hij zal zeggen, ik ben Jezus die gij gekruist hebt. En dat zal hij ongetwijfeld zeggen, nadat men hem gevraagd heeft, wat zijn toch die wonderen in uw handen? Nou, dat vind je hier in de geschiedenis van Jozef dus terug, in Genesis 45. Iedereen eruit, heidenen allemaal weg, want het is een interne Israëlitische, zo u wilt Joodse, maar in ieder geval Israëlitische aangelegenheid. De broers naderen tot Jozef, Jozef zegt, kom toch dichterbij, hij noemde al zijn naam, en daarna kunnen ze niks zeggen, maar dan zegt hij, kom toch dichterbij, en de bedoeling daarvan is te verwijzen naar de Heer Jezus zelf, die zal ook ongetwijfeld zeggen, kom toch dichterbij. Ik meen trouwens dat hij dat ook zei hoor, in Johannes 20 was het geloof ik in het verleden. Dat staat hier niet geloof ik. Jawel, staat er wel. Aan de 10 discipelen in vers 19 en wat er verder volgt deed hij dat niet. Maar dan heb je hetzelfde, bij elkaar in de opgezaalde deuren dicht iedereen buiten. En de Heer zegt wie hij is. Maar in vanaf vers 24 verschijnt ook, of beter nog, na vers 26 verschijnen de 11. Inclusief Thomas in dit geval, die uiteraard een beeld is van Benjamin overigens hoor. Het overblijfsel van de straks in de toekomst. En dan staat er, En Jezus kwam als de deuren gesloten waren. En dat is precies zoals het in de Genesis 45 ook ging. Jezus kwam als de deuren gesloten waren. En stond in het midden en zeide: vrede zij u. Dat is ongeveer wat Jozef ook zei. En dan, daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Dat is impliciet dus, kom hier. Hè? Anders kun je je hand of je vinger niet brengen. Dus nadert hier om te kijken wat er en te voelen, wat er te zien en te voelen was. En dan staat er bovendien: en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En daarin herkent men hem. De gedachte is dan dus dat als de Heer straks aan het einde van de 70e week verschijnt, omdat het overblijfsel hem aanroept, dan ontvangen zij de geest enzovoorts, en verschijnt de Heer zelf aan hen enzovoorts, op die bekende Olijfberg, dus door tamelijke afstand, want zijn de inwoners van Jeruzalem die dan kunnen vluchten, maar de Heer zelf komt niet in Jeruzalem, maar staat bij die gelegenheid op de Olijfberg. Er staat ook niet dat hij er zou komen, er staat dat hij er zou staan. Trouwens, net zo goed als dat de Heer ineens in de opperzaal stond, daar kwam hij ook niet, daar was hij, hè, in hun midden. Maar de gedachte is heus niet dat ze dan op hun gemak eens even gaan kijken wie dat eigenlijk is die daar staat. Want ze weten wie het is, namelijk Jehovah. Degene die ze aangeroepen hebben. Maar ze zien niet dat dat Jezus is. Hoe zouden ze het ook moeten zien? Dat kan alleen als men dichtbij komt. En dat is het punt. Ik geloof dus inderdaad dat het overblijfsel dan eerst de gelegenheid krijgt om Jeruzalem uit te vluchten. Maar dat pas bij een latere gelegenheid de Heer zich bij hen voegt. En ik heb zelfs de indruk dat dat niet eens gebeurt op de Olijfberg. Maar ik denk een paar kilometer verderop, namelijk pas in Petra. Maar ik zeg het voor wat het waard is, namelijk die indruk heb ik. Want helemaal bewijzen kan ik dat ook niet. Maar de gedachte is in ieder geval dat pas later, dat kan ik wel tamelijk goed aantonen, dat pas later de Heer zich aan hen zal bekendmaken en dan zal hij blijken te zijn de gekruisigde. Moet altijd aan Absalom denken. Ja, dat weet u misschien niet. Maar op een gegeven moment vindt men Absalom en dan hangt hij aan een boom, een eikenboom zelfs. Dat is een beeld van de kruisiging, maar het punt is niet dat het daar gebeurt, want het gebeurt daar helemaal niet. Het punt is dat men hem zo vindt, als men hem ontmoet. En dat er dan ook inderdaad rouw over hem bedreven wordt, onder leiding van David zelf. En onder het uitroepen van Absalom, mijn zoon, enzovoorts. Kortom, die Absalom is heus een beeld van de Heer Jezus, die men in de toekomst zal ontmoeten, zal herkennen als de gekruisigde. Meer kan ik er zo gauw niet van zeggen natuurlijk, want het is een vreselijk uitgebreide en trouwens ook tamelijk onbekende geschiedenis. Dus dat zal ik nou niet doen. Maar de gedachte is inderdaad dat men hem alsnog zal zien als degene die doorstoken was. En dan schrikt Israël zich natuurlijk wezenloos, heet zoiets. Hè? Dat wil zeggen dat men dan inderdaad geen woord kan uitbrengen. Net als die broers hier. Maar de Heer zegt dan ook: vrees niet, want het is allemaal gebeurd opdat ik u tot overblijfsel zou stellen. Opdat ik zou zijn tot behouding des levens enzovoorts. En om een grote verlossing tot stand te brengen. Precies zoals Jozef het allemaal zegt, want het is ook zo. Want de zaak is, en dat is wat Romeinen 11 zegt, dat we de vraag kunnen stellen over Israël en de kruisiging enzovoort. Van, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was dat de bedoeling, is de vraag. En het antwoord is nee, het was niet de bedoeling, maar God gebruikt het wel. Dat wil zeggen, door hun val is de zaligheid de heidenen, zoals de wereld, gezonden. En door de val van die broers, oorspronkelijk bij de verwerping van Jozef, kwam de zaligheid in de figuur van Jozef inderdaad tot de heidenen, zeg maar in ieder geval tot de Egyptenaren, want daar komt het op neer. Maar vanuit Egypte, of vanuit de wereld, vanuit de heidenen, komt inderdaad de zaligheid alsnog terug bij Israël. Of bij het Joodse volk. En dat is wat in de geschiedenis van Jozef uiteraard wordt uitgebeeld. Er komt nog wat anders bij. Er staat vers 7 van Genesis 45. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Vooruitgestuurd betekent dat eigenlijk. Om u een, maar eigenlijk tot een, overblijfsel te stellen. In het land, of op de aarde. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Want door de dood en opstanding, verwerping van Christus, 2000 jaar lang, de verwerping 2000 jaar lang, zou Israël juist verlost worden. En die 2000 jaar die noem ik nou, omdat in vers 6 staat, want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En dat is natuurlijk de verbinding. Het was 2 jaar na de eerste tocht van de broers naar Egypte. Die 2 jaar zijn de uitbeelding van de 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, die we elders in de Bijbel dan ook genoemd vinden. Maar die grote verlossing is dan uiteraard de verlossing van Israël straks in de toekomst, de wederkomst van Christus. En ik moet er meteen bij zeggen dat als hier staat in vers 7 om u tot een overblijfsel te stellen, dan is dat precies de eerste keer dat dit woord voor overblijfsel in de Bijbel genoemd wordt. Zodat als je later in de Bijbel een overblijfsel tegenkomt en je weet niet wat ermee wordt aangeduid, en je gaat dus alle schriftplaatsen na en je geeft het meeste waarde aan de eerste keer dat het voorkomt, en dat is een betrekkelijk Bijbelse methode, dan kom je dus inderdaad hier in Genesis 45 vers 7 terecht. Later kom je terecht in, ik noem het maar even zo het loopje weg, later kom je terecht in 1 Koningin 19, de geschiedenis van Elia, die dacht dat hij alleen was. En toen zei Elia tot de Heer, neem mij maar weg. Toen zei de Heer, wat dacht je wel, ik heb er nog 7000 doen overblijven. Daar heb je een overblijver. En 7000 die een knie voor Baal niet gebogen hebben en die dus inderdaad de naam des Heeren nog steeds aanroepen. Later in het Nieuwe Testament wordt het overblijfsel natuurlijk veel uitdrukkelijker genoemd. In ieder geval in Romeinen 9 is dat vers 27. Maar het is geciteerd uit Jesaja, Jesaja 10. Waar staat in Romeinen 9 vers 27? En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. Dat wil zeggen, hoe groot Israël ook is, zo zal het overblijfsel behouden worden. En als je in de vertaling van in Jesaja 10 naleest, vers 22 staat er, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden. Staat er eigenlijk niet, maar de vertalers hebben dat ingevoegd. Want het is wel de gedachte. Hoe groot Israël ook is, er wordt slechts een deel van behouden. Waarbij de gedachte is dat als Israël behouden wordt, dan is dat het overblijfsel van Israël. En dat betekent andersom dat degenen die de naam des Heren niet aanroepen ook inderdaad niet behouden zullen worden. Zodat het toch waar blijft dat straks geheel Israël zalig wordt, maar het is dan wel het overblijfsel, dat wat er van overgebleven is. Dat is de Romeinen 9, maar daarna in Romeinen 11 wordt uitgebreider over een overblijfsel gesproken. Hoewel het daar ook in verband gebracht wordt met onze bedeling, een overblijfsel in onze dagen. Dat is er namelijk ook, alleen dat overblijfsel in onze dagen is eigenlijk gewoon de gemeente. Dus een overblijfsel van de aards Israël bestaat niet. Dat is gewoon zo, omdat als een Israëliet vandaag tot geloof komt, hij toegevoegd wordt aan de gemeente en dus getrokken wordt uit zijn volk. Maar in Romeinen 11 vers 1 tot en met 5 zo'n beetje, of eigenlijk vers 6, daar vinden we een uiteenzetting over wat ik dan gemakshalve maar noem de leer van het overblijfsel. Namelijk de leer, de Bijbelse gedachte, dat er altijd een minderheid is in Israël dat overblijft in de zin van een minderheid die gelovig blijft. Maar de term overblijfsel zelf houdt bovendien in dat zij de enige zijn die Israël zullen overleven. En uiteindelijk zijn zij dan dus heel Israël. Nou, ik moet er nog wat anders bij zeggen, zonder dan al te dieper op in te gaan, dat er eigenlijk 4 synoniemen zijn in de Bijbel, dan heb ik het maar over het Hebreeuws, dat er 4 synoniemen zijn in het Oude Testament dus, die alle 4 die overblijfsel betekenen. Het werkwoord of het zelfstandig naamwoord. Je hebt een van die woorden, dat betekent overgelaten. Dat wil zeggen overgeschoten. En je hebt aan de andere kant Een woord wat vertaald wordt met ontkomen, dat is ook een gedachte. Dat wil zeggen, men is niet alleen overgebleven, men is ook ontkomen aan het een en ander. Aan het gevaar uiteraard. En in de praktijk natuurlijk gewoon aan de dood. Het bijzondere is dan dat het eerste woord wat ik nou bedoel, ook wat ik even vertaalde met overgelaten, dat heeft eigenlijk de betekenis van dat men overbodig is.